Zingen we gezang 284, O lieve Heer, geef vrede. In de verkondiging richten we ons op het gedeelte tot en met vers 10. Liefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, het is nu 2009, de 21ste eeuw. We gaan een stukje terug in de tijd, via de 20ste eeuw, de 19e eeuw, de 18e eeuw, de 17e eeuw, terug naar de 16e eeuw, helemaal naar 1579, om precies te zijn. Wie weet dat nog, wat er toen aan de hand was? Wat speelde er in die tijd in ons land? Bestond ons land toen al? Er waren geen auto's, geen computers. Een beetje het dorp van nu, dat was toen een grote stad. Kinderen gingen niet per se naar school, alleen als je ouders rijk waren. De lage landen, zoals het hier ook wel heette, waren in oorlog met Spanje. Eigenlijk was het een opstand. In 1579 was dat al 11 jaar aan de gang. Later werd die oorlog, zoals u weet, de 80-jarige oorlog genoemd. 5 jaar na 1579, in 1584, werd de leider van onze kant, Willem van Oranje, vermoord. Lang geleden lijkt dat. Heeft iemand hier wel eens zijn stamboom onderzocht tot aan die tijd? Je moet echt een heel eind spitten, wil je de naam en beroep en dergelijke van je bed overgrootvader vinden. Het lijkt een eeuwigheid geleden, maar het is ook een eeuwigheid. Het is ook eeuwen geleden. Die tijd ligt ver achter ons. En we staan er nu ook nauwelijks meer bij stil hoe belangrijk die tijd is geweest, die periode, voor het ontstaan van ons land. Afspraken van toen, tussen mensen die er toen niet echt toe deden, die afspraken zijn basis geworden voor het begin van een nieuw land met een eigen regering. Maar het is zo lang geleden, wie denkt er nou nog aan gebeurtenissen van toen? Wie ligt er 's avonds voordat hij slaapt daar nog eens aan te denken? Ik denk niemand. Maar hoe kom ik nou precies op dat getal 1579? Wat is er met dat jaartal? Nou, dat is precies 430 jaar geleden. We hebben, hoop ik, nu een beetje in ons hoofd hoe lang zo'n periode is. 430 jaar, dat is een eeuwigheid voor een mens. Als God tot Mozes spreekt vanuit de brandende braamstruik, dan is dat 430 jaar nadat hij voor het eerst tot Abraham sprak. Hij vertelt aan Abraham zijn plannen. Ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal een groot volk van je maken en daardoor alle volken op aarde zegenen. Dat is zijn belofte aan Abraham. Nu, 430 jaar later, verschijnt God aan Mozes. En het lijkt erop dat hij die plannen van toen, nu wil voortzetten. Na 430 jaar. Nou, dan heb je als mens, zeker als westers mens, de neiging om je vinger op te steken, op je klokje te tikken en zo te doen. Het is dat het niet past bij onze gereformeerde opvoeding. Maar anders zou je erbij zeggen, nou God, dat werd ook wel een keertje tijd. Vindt u niet? Maar dat zeggen we niet. Nee, we zeggen, de wegen van de Heere zijn ondoorgrondelijk. En we duwen die ongemakkelijke gedachte weg dat God zijn volk wel eerst door de hel van de slavernij heeft laten gaan, voordat hij zich hier eindelijk aan Mozes vertoont. En mogen we dan ook vaststellen, we zijn toch een beetje kritisch bezig, dat de timing van God een beetje verkeerd is. Als het niet zo ernstig was, zou je erom in de lach schieten. Moet u eens kijken in hoofdstuk 3, het eerste vers, wat we de situatie die we daar tegenkomen. Het eerste stukje. Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader te hoeden. Te weiden, staat er. Is dit geen duidelijk voorbeeld van het feit dat God ook wel eens faalt? Heel die prachtige opleiding van Mozes aan het hof van Egypte, die is al lang achter de rug, weggezakt, vergeten. God verschijnt te laat op het wereldtoneel, als je dat steppenland van Midjan al zo kunt betitelen. Het is aan het eind van hoofdstuk 2 dat het helemaal misgaat. Die beoogd leider van het volk raakt volledig op een zijspoor. Zijn leiderschap is in de kiem gesmoord. Door die stommiteit met die moord moest Mozes vluchten naar Midjan. God had natuurlijk voor die tijd al aan Mozes moeten verschijnen om met hem zijn plannen door te nemen. Moet je bedenken, als je die move van Mozes naar Midjan in de huidige verhoudingen zet, dan zou onze premier J.P. Balkenende rond zijn 30ste naar Suriname zijn gegaan om daar met een inlandse dame te trouwen en zo volledig op te gaan in de Surinaamse cultuur. Nou, ik geef u op een briefje, via die route was hij echt niet in het katshuis terechtgekomen. Zo word je geen minister-president. Begrijp me goed, Suriname is een prachtig land en ook op Midjan wil ik niks afdingen, maar zo kom jij natuurlijk niet. God had eerder moeten optreden. Nu lijkt het of hij steeds maar weer afwacht. Je moet onwillekeurig denken aan die opmerking van Petrus. Maar hij zegt dan, de Heere talmt niet met zijn belofte, al zijn er die aan talmen denken. Nou jongelui, de Heere talmt niet met zijn belofte, dat betekent dat de Heere niet traag is met het nakomen van zijn belofte. Oh, na 430 jaar, niet traag. Nog een voorbeeld van Gods optreden waarbij je de wenkbrauwen kunt fronsen. Waarom moest God zijn volk via de omweg van Egypte naar het beloofde land leiden? Ja, zie ik u denken, dat is die hongersnood. Die dreef hen daartoe, dat heeft hen wel geholpen. Maar hebt u wel eens op het volk van Esau gelet, van die broer van Jacob? Uit Jacob groeit het volk Israël, uit Esau groeit het volk Edom, de Edomieten. Nou, lang voor Israël staat dit volk al op de kaart. Eerder dan Israël is Edom al een koninkrijk. Terwijl Israël een zwervers- en slavenbestaan leidde, was Edom al een respectabele staat. Waarom verliep de ontwikkeling van Israël tot een volk van statuur niet zo soepel als bij Edom? Waarom heeft de Heere dit zo geleid? Heeft hij dit wel zo geleid? Allereerst, broeders en zusters, het is wel degelijk zo dat de weg die God gaat vaak voor ons te hoog gegrepen is. Maar dat neemt niet weg dat we met geloofsogen mogen kijken hoe hij handelt, hoe hij optreedt, om daarvan te leren. God werkt zijn plan uit. In dat plan is ook een rol weggelegd voor de mens, voor u en voor mij. Zo serieus neemt God zijn schepping, zelfs na de zondeval. We hebben gewoon een taak van hem gekregen. En hoe vatten wij die taak op? Bij de verkiezingen in ons land zijn er genoeg mensen die zeggen, oh, ik ga niet stemmen hoor, nee, je hebt toch nergens invloed op. Zeggen we dat misschien ook als het gaat om Gods plannen? Zeggen we, vroom, de mens wikt, God beschikt, dus met Gods plannen houd ik me niet bezig. Wat heeft dat voor zin? Nou goed, dan kunnen we dit boek Exodus even goed dichtslaan. Want wat heeft het voor zin? God gaat toch zijn goddelijke gang. Of kunnen we er iets uit leren? Valt er uit de geschiedenis van Gods heil iets te leren over Gods plannen? En over de rol van de mens in die plannen, ook voor nu, in mijn leven. Vorige keer heb ik u nog verteld over Jozef, die aan het eind van het boek Genesis samen met zijn broers terugkeek op wat er in hun leven was gebeurd. De broers verkochten Jozef als slaaf. Hij werd weggevoerd naar Egypte. Nou, naar de mens gesproken eindigt daar het verhaal van Jozef. Maar God heeft het kwade ten goede gekeerd. Zo omschrijft Jozef wat er daarna is gebeurd. En hoe doet God dat? Egypte valt de eer te beurt om dat kleine volk Israël gastvrij te ontvangen. Zie daar de taak voor de mensen in Egypte. Zo werkt God blijkbaar, ook door Egyptenaren. Maar de boze roert zich. In Exodus 1 verandert de gastheer in een slavendrijver en een moordenaar. Zo verzet Satan zich tegen de groei van Israël tot een zelfstandig volk. Ruim 2 eeuwen wordt Gods volk geknecht. Waarom grijpt God niet eerder in? God geeft de mens de gelegenheid om voor het goede te kiezen, om hem te dienen, om zich te bekeren van een verkeerde weg. Dat geldt ook voor de Egyptenaar. Zelfs straks nog als God via Mozes daadwerkelijk gaat optreden. 10 keer krijgt Egypte de kans. Dus ja, er zijn genoeg mensen die ongeduldig op God wachten, op zijn ingrijpen. Tegelijkertijd, God wacht ook. Hij is geen Baal die op vakantie gaat. Nee, God heeft een oor voor hulpgeroep en hij ziet het lijden. Maar hij wacht ook op de mens die zich bekeert. Daarvoor wordt zijn geduld vaak op de proef gesteld. 2 voorbeelden daarvan in de recente geschiedenis die ons wellicht raken. Hoe lang heeft de apartheid in Zuid-Afrika niet geduurd? Hoe lang duurde het voordat de mensen tot inzicht kwamen? Nu zeggen we, dat was ontoelaatbaar. Hoe is het mogelijk dat dat systeem in stand werd gehouden? Verschrikkelijk. Maar was het niet zo dat tot in de jaren 80 dit systeem ook onder ons gereformeerden werd goed gepraat? Hoe lang heeft God moeten wachten tot we tot dat inzicht kwamen? Als hij plan heeft met Zuid-Afrika, hoeveel tijd heeft hem dit gekost? 2e voorbeeld komt nog wat dichterbij. Eind jaren 60 knalde een kerk door ruzie uit elkaar. Voor de jongelui, wij ontstonden uit die knal. God heeft plannen om ook met deze orthodoxe christenen zijn evangelie te verspreiden in Nederland. Hoeveel hinder heeft God door deze ruzie ondervonden bij zijn plannen? Het is nu 40 jaar later, bijna een halve eeuw. Gereformeerden komen tot inzicht. Dit had zo niet mogen gaan. En God wacht. De Egyptenaren komen niet tot inzicht. Ook niet als er een troonswisseling plaatsvindt. We lezen dat in vers 23 van hoofdstuk 2. De toestand van de Israëlieten is ten hemel schreiend. En dan volgen er 4 kernachtige werkwoorden die Gods betrokkenheid tonen. God hoorde, God gedacht, God zag en God kende. Dat laatste, God kende, heeft de NBV mooi vertaald met hij trok zich hun lot aan. God gedacht staat er ook. Dat gedenken dat God doet, dat wijst op zijn voortdurende betrokkenheid. Elke volgende generatie heeft Gods aandacht. De NBV vertaalt in vers 24... God gedacht aan het verbond dat hij met Abraham, Isaac en Jacob had gesloten. En zo lijkt het 1 pot nat. Alsof het om 1 soort geslacht gaat. Alsof God geen onderscheid ziet tussen de generaties. Maar het verbond dat hij met Abraham sloot, dat heeft hij met Isaac en met Jacob bekrachtigd. De Hebreeuwse tekst heeft daarom ook uiterst zorgvuldig 3 keer het woordje met met Abraham, met Isaac en met Jacob. Diezelfde zorgvuldigheid zien we ook terug in vers 6. Ook in de MBV. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Geen generatie wordt door de Heere overgeslagen. Hij kent ze stuk voor stuk voor stuk. Hij is erbij. En nu is blijkbaar de maat vol. God gaat optreden. En daarvoor gaat hij Mozes gebruiken. Die leeft alweer jaren in een hoekje van de wereld. Buiten bereik van de farao, maar op roepafstand van God. God gaat optreden, maar eerlijk gezegd lijkt hij wel de enige die er klaar voor is. Over Mozes bij zijn kudde hebben we genoeg gezegd. Maar ook zijn volk lijkt er niet klaar voor. Nou ja, niet klaar voor. Het water staat hen tot aan de lippen. Hoor ze eens roepen. Jawel, en God hoort dat ook. Maar er wordt geen melding gemaakt van gebeden die opstijgen. Het volk is zich niet bewust van hun God. Dat blijkt wel uit het feit dat Mozes hem straks aan de Israëlieten moet gaan voorstellen. En later in de woestijn gaat de Heer zijn volk heropvoeden in het geloof. Nee, hier in hoofdstuk 3 wordt duidelijk dat het initiatief tot ingrijpen volledig bij God ligt. Laat er geen misverstand bestaan over de bevrijding van Israël. Niet prins Mozes en ook niet het volk zelf, maar God gaat hen uitleiden met een sterke hand en een uitgestrekte arm. Uit alles blijkt dat God niet talmt en treuzelt. God is actief. Hij zoekt Mozes op in het steppenland van Midjan. Het is niet te missen ook voor Mozes. Door een vreemd verschijnsel wordt zijn aandacht getrokken. Een doornstruik staat in brand, maar wil maar niet in rook opgaan. Zo verschijnt God aan hem, actief. Mozes moet dit wel zien. Letterlijk staat er dan ook, de engel van Jahwe liet zich aan hem zien. En dat werkwoord zien is in de verzen 2 tot en met 4 trouwens opvallend aanwezig. 5 keer in de grondtekst. God is altijd aanwezig in de wereld, maar nu en hier ook zichtbaar voor de mens. Er staat blijkbaar iets te gebeuren. Mozes ontmoet God. God spreekt tot hem. En Mozes spreekt terug. Heilig, 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 Heer God Almachtig. Mozes moet zich aan zijn heiligheid niet branden. Niet dichterbij komen, Mozes, waarschuwt daarom de Heere. Sandalen uit, heilig is God. Wanneer we God ontmoeten, dan past ons eerbied. Vergeet dat niet, broeders en zusters. Bedenk dat ook als we hier bij elkaar komen. Het is hier geen tempel, geen heilig gebouw, maar eerbied is op zijn plaats, omdat God tot ons spreekt. Moeten we dan verstijven van angst? Nee. Is het een joviale bedoeling? Nee. Het blijft een unieke situatie. God die ons mensen tegemoet treedt, omgang wil hebben met ons. Het wordt een machtig gesprek tussen God en Mozes. Maar ja, machtig, dat zeg ik als kind van God. Onder de indruk van het feit dat hij daar gewoon spreekt tot Mozes. Want verder is het maar een gewoon gesprek. Ik heb expres het hoofdstuk uitgelezen. Het gesprek is echt toegesneden op de menselijke maat. Die Mozes is gewoon zichzelf. Geen probleem. Hij komt zelfs met tegenwerpingen. Ik weet niet of u het geteld hebt, maar de keren dat Mozes maar zegt, zijn talloos. Nou, ik ben thuis echt geen potentaat, maar na 3 keer maar zeg ik tegen mijn kinderen, geen gemaar, afgelopen, nu luisteren. Maar God geeft Mozes geduldig antwoord. Echte potentaten waren er trouwens genoeg in de tijd van Mozes. De farao en de goden uit die tijd accepteerden geen enkele tegenwerping. Vanaf hun hoge troon was een kort gebaar voldoende om iemand voorgoed de mond te snoeren. Nee, dan de Heere. Hij is de enige God. Hij onderscheidt zich van Farao en andere goden door van zijn troon af te komen. Hij daalt af naar zijn volk in nood. Hij zegt dat zelf in vers 8. De Heere is afgedaald, actief, om zijn volk te bevrijden uit de macht van de Egyptenaren. Uit de hand van Egypte, lezen we in de grondtekst. De jat van Egypte. En die hand van Egypte krijgt te maken met de sterke hand van Yahweh. En de Heere popelt om zijn volk te bevrijden. Kort na elkaar noemt hij wat er met zijn volk aan de hand is. Er klinkt verontwaardiging in door. Mijn volk is er ellendig aan toe. En voortvarend zet God zijn plannen aan Mozes uiteen. Niks talmen, niks treuzelen. Kijkt u maar, er staat, ik ben afgedaald om hen te bevrijden en hen te brengen naar het land van melk en honing. Daarom stuur ik jou, Mozes, naar de farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. Niks treuzelen. Dat is, broeders en zusters, Gods reactie als hij zijn kinderen zo luid hoort schreeuwen. Vanmiddag viel mijn dochter op het ijs. Ze schreeuwde en ik was in no time bij haar. Zo doet ook God. We mogen ook weten dat God ons hoort als we luid schreeuwen. Als we zacht kreunen. Of hij ziet het als ons verdriet verbijt. Zo betrokken is God. Hij is met u. Hij is met uw ouders. Met uw kinderen. Met uw kleinkinderen. Van geslacht tot geslacht is hij God. Hij is erbij. En God popelt om af te dalen. God is afgedaald. Deze voorlopige redding van Israël in Exodus was een voorbode van de definitieve bevrijding van zijn kinderen uit het slavenhuis van de zonde. U weet het. En daarom, broeders en zusters, mogen we straks hier aan tafel die bevrijding gedenken en geloven. Gedenkt en geloofd dat het kostbaar bloed van onze Heer Jezus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. God is trouw. Hij werkt aan zijn plan. Jaar in, jaar uit. Eeuw in, eeuw uit. Door Jezus is hij helemaal Immanuel, God met ons. En zo verbindt God zich aan ons, ook in 2009. Om Jezus wil. Amen.